Het betekent gewoon dat het gezin inderdaad bestaat uit één kind met zijn of haar ouders. En zo krijg je dus ook het voorbeeld van als twee enig kinderen samen vier ouders hebben. Dat is dan in feite de familie geworden.
Dit is TWR Wereldreis. Een informatieve audioreis naar landen waar TWR actief is. In deze eerste serie van TWR Wereldreis nemen we u mee naar China. In 10 afleveringen vertellen we u alles over het grootste en meest invloedrijke land van Azië. Aflevering 2. Het land van 1,4 miljard mensen.
Leuk dat je luistert naar deze podcast van TWR, waarin we een virtuele reis maken naar China. In maar liefst 10 afleveringen bespreken we allerlei interessante thema's rondom cultuur, politiek en de geschiedenis van China. En bij mij in de studio zitten twee China-deskundigen. Welkom Tjeerd de Boer, leuk dat je er weer bent.
Dankjewel.
En Joke Krijkers, ook leuk dat je er weer bent. Ja. In de vorige aflevering stapten we eigenlijk in 7 mijlslaarzen door die geschiedenis heen. Hè? En in deze aflevering zoomen we in op de Chinees. Want Tjeerd, om maar meteen met die deur in huis te vallen, er zijn 1,4 miljard Chinezen. 1,4 miljard. Dat is bijna niet voor te stellen. Zoveel.
Nee, dat is niet voor te stellen. Dat is allemaal 100 keer zoveel als wij hier ons kunnen voorstellen.
En als we
wij hier zijn.
Ja, en als we het dan hebben over de Chinees. Bestaat die eigenlijk wel? Bestaat de Chinees wel?
Ik denk het niet.
Nee.
Nee, ik denk het niet. Nou ja, het is natuurlijk, want dan krijg je het punt van, hè, waar wonen mensen in? Ze wonen niet alleen maar in China. Hè. Er zijn grote Chinese gemeenschappen. Nou, om te beginnen natuurlijk in Hongkong. Maar ook in Taiwan. Hè. Mensen in Taiwan beschouwen zich ook als Chinees. Je hebt hele grote Chinese migrantengemeenschappen in landen om China heen. In Maleisië, in Singapore, in Indonesië met een hele geschiedenis ook trouwens. Die iets met Nederland te maken heeft ook nog een keer. Maar dan ook verder natuurlijk in de wereld, in met name Canada. Hè. Je hebt het voorbeeld van Vancouver. Nou, dat wordt Hongkoever genoemd, omdat een groot deel van de stad inderdaad door Chinese migranten bewoond wordt.
Wist jij dat, Joke? Hongkoever?
Nee, Hongkoever heb ik nog nooit van gehoord.
Er wonen heel veel Chinezen in Vancouver. Ja.
De Chinezen staan natuurlijk wel onbekend dat ze toch samen blijven. Hè? Dat ze niet echt assimileren, maar dat ze toch naar Chinatowns.
Natuurlijk ook in Nederland. Dat is wel interessant. En dat zie je dan ook en dat terug in de kerk nog wel. Hè? Ook in Nederland heb je Chinese christelijke gemeentes. Die daarom zo kunnen bestaan ook.
Die niet echt opgaan in andere christelijke kerken, maar apart blijven. Typeert dat de Chinees een beetje of niet?
Nou, dat hangt er van af. Maar dat heeft inderdaad met taal en cultuur te maken. Wat ik al zei, die is zo anders. Je bent niet zomaar geassimileerd, om het zo te zeggen. En dat was ook inderdaad, ook in Nederland weet ik, dat er een Chinese school was bijvoorbeeld, waar kinderen van de Chinese migrantfamilies Chinees leerden. Want anders leren natuurlijk niet op onze scholen. Hoewel je in Nederland tegenwoordig ook Chinees kunt doen op de middelbare school. Maar dat is inderdaad wel een belangrijk bindend element, ja.
Betekent dat ook dat als Chinezen emigreren vanuit China naar het buitenland, dat ze eigenlijk altijd Chinees blijven en eigenlijk nooit opgaan, bijvoorbeeld, hè, als je het hebt over Canada, dat ze geen Canadees worden, maar altijd toch Chinees blijven in Canada?
Nou ja, je hebt die afkorting inderdaad. Hè? British born Chinese of Canadian born Chinese. Dat zal natuurlijk ook, dat is een generatieverschijnsel, denk ik. Dat het na zoveel generaties zal het toch wel anders zijn. Maar ze worden er ook op aangesproken. Het heeft natuurlijk ook te maken met uiterlijk. Hè? En je hebt ook het voorbeeld van nu na corona of door corona, dat Chinezen werden gediscrimineerd vanwege hun uiterlijk, vanwege corona. Er zijn allerlei elementen die een rol spelen inderdaad, ja.
China is natuurlijk een enorm land, hè? Waar wonen de Chinezen gemiddeld? Als je kijkt naar de verhouding tussen stad en platteland? Ja.
Nou, de officiële verhouding is nu ongeveer 35 tegenover 65% in de stad. En je moet je voorstellen dat China ook het land van de grote steden is. Er zijn in China meer dan 100 miljoenen steden, of steden die groter zijn dan 1 miljoen. En het zwaartepunt ligt in het noordoosten. De kust, het gebied van Beijing, Peking, Shanghai natuurlijk, de grote stad. En daar in Tianjin, je hebt allerlei grote steden van meer dan 10, 20 miljoen in dat gebied van China. En het grote legere deel is dan het noordwesten.
Dan heb je het over steden waar al 20 miljoen mensen wonen. Ja, in één stad.
Ja, in Shanghai bijvoorbeeld, in Beijing.
Ja, daar kunnen wij in Nederland bijna geen voorstelling van maken.
Nee, en heb je al in het midden heb je Chongqing. Daar wonen ook 20 miljoen mensen of zo ongeveer. Dus er is een concentratie in het oosten. En naar het westen toe wordt het steeds leger. En in het zuiden ook. Zuiden is ook dicht bevolkt. Hongkong dus onder andere. Maar ook Guangzhou, dat is de grote stad van dat kanton eigenlijk vertaald. Dus ook het zuiden is de kuststreek in het algemeen is heel dicht bevolkt.
Maar het heartland zeg maar, van China, dat is relatief dun bevolkt.
Dat hele grote middenstuk en dan naar het noorden toe, waar je ook woestijn hebt. En het gebied van het hoge bergte, de Himalaya, Tibet. Dus dat is het westen dan, is ook natuurlijk veel dunner bevolkt. Daar wonen ook de meeste minderheden.
Hoe ziet een gemiddeld Chinees gezin er eigenlijk uit?
Nou, heel simpel. Man, vrouw, kind.
Eén dus kind?
Eén kind.
Toch nog?
Toch nog steeds. Sinds 2016 mogen mensen meer dan één kind hebben. En sinds vorig jaar meer dan twee zelfs. Maar mensen, dat betekent niet dat mensen nou ineens drie kinderen hebben bijvoorbeeld. Onder andere omdat het economisch gesproken veel duurder is. Maar nee, dat is het gevolg inderdaad van de één kindpolitiek sinds 1970 ongeveer. Ja, ja. Het betekent gewoon dat het gezin inderdaad bestaat uit één kind met zijn of haar ouders. En zo krijg je dus ook het voorbeeld van een nieuwe generatie die als twee enig kinderen samen vier ouders hebben. Dat is dan in feite de familie geworden. Ja. Dus ook de familie is veel kleiner geworden. En ook inderdaad ingewikkelder, omdat je dan dus als kinderen als mensen ouder worden, voor je vier ouders moet zorgen. Dus dat is het moderne gezin inderdaad, in de grote stad, in een flatje. Dat is ook in Hongkong was dat een van de grote problemen, was de woningnood. En de krapte, ook al voor jongeren, net als hier in Nederland tegenwoordig, maar in Hongkong nog veel meer, want Hongkong is nog veel duurder. Dus mensen wonen echt heel krap.
Wat mij bijstaat, ik heb wel eens foto's gezien van woningen in Hongkong, dat je rijen flatgebouwen zag.
Nou, je hebt bijvoorbeeld de wijk Mong Kok, dat is dan op het vasteland van Hongkong. Dat is geloof ik het dichtst bevolkte stukje in de wereld vanwege al die high-rise, al die flats die echt op elkaar staan ongeveer. En dat heet dan ook sociale woningbouw. Je hebt natuurlijk ook andere woningbouw, hele chique wijken in de stad. Je hebt hele mooie en chique wijken ook, ja. Maar inderdaad, in het algemeen is het klein wonen en beperkt. Je hebt zelfs het voorbeeld, ook in Hongkong, dat heette dan de dakmensen van mensen die op flatgebouwen een soort optrek hadden gemaakt. Ja. Het andere extreme voorbeeld is de kastenmensen. Mensen die, studenten eventueel, die een soort kast huurden. Een soort la als bed of als ruimte.
En die werd dan dichtgeschoven. Ja, serieus? Oké.
Okay. Nou ja, dat was wel heel extreem natuurlijk. Maar nee, maar om te zeggen dat het echt wel een probleem is. Ja. En in China zelf is het ook een beetje dubbel, omdat je ook een soort boom hebt gekregen door de economische vooruitgang. En het voorbeeld gekregen van leegstaande flatwijken. Overal in die grote steden zag je dat. En je hebt aan de ene kant het probleem van de huur en de kosten van een woning. En aan de andere kant had je dus voorbeelden van projecten die blijkbaar nog niet heel goed geland waren en waar gewoon leegstand was. Heel, heel dubbel.
Je benoemde het net al even en daar gaan we straks even verder op door. Maar op die één kindpolitiek. Officieel is er nu een drie kindpolitiek in China. Maar dat heeft dus blijkbaar nog geen effect. Dus
niet heel korte termijn effect in ieder geval. Dat zal op de langere duur misschien nog wel. En dat hangt het ook van mijn eigen omstandigheden af. Maar het is inderdaad wel bijzonder. En men zegt ook dat het met name het negatieve effect is ook dat van een vergrijzing. En daardoor is er ook versnelde vergrijzing aan de gang. Afgezien van een ander probleem, namelijk het probleem van het mannenoverschot.
Daar gaan we het straks even over hebben. Hoe functioneert een gemiddeld Chinees gezin eigenlijk? Vader die een baan heeft, moeder die thuis is, kinderen naar school. Nou ja, een traditioneel beeld?
Ja, vergelijkbaar met denk ik het moderne gezin hier. Beide ouders werken meestal dan in de grote stad. Hè? Dus in die zin, en kinderen gaan scholen, hebben vaak gewoon internaatsfunctie, ook op het platteland zeker, maar ook in de stad wel. Kinderen gaan gewoon de hele dag naar school. Anders dan in Nederland. Hè. In die zin is dat wel een soort opvang die geregeld is. Dus het heel vergelijkbaar met lange werkdagen. Het wordt op zaterdag ook vaak gewerkt in China. Mensen werken dus in principe 6 dagen in de week. Er wordt hard gewerkt in China, inderdaad. En een van de problemen is toch nog steeds wel dat je, als je je in de stad wilt vestigen om te werken, dat je dan een vergunning nodig hebt. Dus je moet in feite emigreren naar de stad. En veel mensen hebben dat nog niet voor elkaar als ze naar de stad gaan. Dus je hebt ook in die zin heb je allerlei migratieproblemen in de grote stad. Maar mensen willen natuurlijk naar de grote stad om te gaan werken.
Omdat daar de toekomst ligt.
Ja, 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 ja. Ja.
Hoe liggen de verhoudingen eigenlijk binnen het gezin? En ook als je het hebt over familiebreed, zeg maar, hoe liggen die verhoudingen?
Nou ja, een heel oud, en dat heeft dan onmiddellijk te maken met de samenleving als zodanig. Hè, het verhaal van de invloed van het Confucianisme. En dat zijn de vijf relaties, zeg maar even. En dat was in de tijd van het keizerrijk, was dat de keizer en het volk. En dan krijg je in het gezin man en vrouw. En dan staat de man boven de vrouw. Dus in die verhoudingen. De oudere broer en de jongere broer. De mannelijke lijn is belangrijk. En dan de verhouding tussen vrienden. En dan heb ik er vijf. In het gezin is de man het hoofd, heel duidelijk. En dat heeft dan te maken met de traditionele relaties.
Zijn gezinsverbanden en familieverbanden belangrijk in China?
Ja, dat zie je bijvoorbeeld nog steeds met de vieringen van het nieuwe jaar. Of de andere feestelijke gelegenheden. Gaan mensen terug naar huis. Dat is gewoon, dat moet gewoon. Dat kan niet anders. Je moet het wel heel, heel moeilijk hebben als je dat niet doet. Dus dan is het ook volstrekt chaos op de stations en iedereen reist dan. Dus het is heel belangrijk, ook de traditie is heel belangrijk. Dat is ook bijna dat religieuze aspect van de ouderen, de voorouder eventueel. Het respect voor de voorouder, maar ook de tradities die daarbij horen. Dus familie is meer dan alleen maar je ouders.
Nou, we gaan in deze serie, laten we ook in iedere aflevering leuke wetenswaardigheden horen over China. Ik zou zeggen, luister weer even mee.
Wist je dat?
Wist je dat?
Wist je dat?
Dat wist je niet.
Wist je dat?
Wist je dat jonge kinderen in China vaak met een open billenbroek rondlopen? Dat is lekker praktisch, want zo kan het kind zonder te veel gedoe overal zijn behoefte doen.
Herkenbaar Chinees.
Ja, dat is waar.
Ja?
Dat was een van de redenen waarom mensen in Hongkong die Chinezen maar een onbeschofte lui vinden. Want dat deden mensen dan in Hongkong ook, waar dat volstrekt niet normaal was.
Nee, precies.
Maar het gaat om kleine kinderen, hè? Zeg maar peuters of daaronder. Kinderen van 1, 2 jaar die net konden lopen en zo. Maar het is inderdaad een feit, ja.
Joke. We gaan het hebben over TWR en het werk wat TWR doet in China. Het doel van TWR is om niet-christenen te bereiken. Ja, hoe groot is deze groep eigenlijk in China?
Als je het hebt over absolute aantallen, natuurlijk heel erg groot. Want inwoneraantal van 1,4 miljard, reken maar uit. Ongeveer 10-15% is christen. En dat betekent dus dat de rest geen christen is. En dan, ja.
Reken maar, hè.
Kom je op zo'n 1,2 miljard mensen uit die officieel niet-christen zijn. Dat betekent ook dat ze dan niet zoveel eraan doen. Dus soms kunnen ze wel in naam christen zijn. Bijvoorbeeld tot de drie zelfkerk behoren. Maar er verder niet zo heel veel aan doen. En dat rekenen wij dan ook tot de doelgroep die bereikt moet worden. Ja.
Wat betekent dat in de praktijk? In hoeveel talen worden Chinese programma's gemaakt?
Op dit moment hebben we een speciaal project dat zich wil richten op die niet-christenen. En dat is het Verhoogde Zoon-project. Dat is een drama-serie waarmee we dus op een aansprekende manier de niet-christenen willen bereiken. En dat is een project dat als doel heeft om van 20 tot 25 van die groepen te bereiken. En we zitten nu op ongeveer 13 tot 15 talen die in ontwikkeling zijn en die uitgezonden worden. En je moet je dan voorstellen, zo'n serie moet dan vertaald worden in de taal waarin het uitgezonden wordt. Het moet opgenomen worden. Je hebt daar verschillende stemmen voor nodig. Wat trouwens ook een probleem kan zijn. Want voor sommige taalgroepen vindt daar maar eens medewerkers voor die dat willen doen. Ik denk bijvoorbeeld aan de Oeigoeren. Dat is echt wel een probleem. Want als je daar beleidt dat je christen bent, dan lig je al onder een vergrootglas. En we hadden het programma helemaal klaar, maar we konden het niet uitzenden omdat een van de medewerkers opgepakt is. En hij is zo bang dat zijn stem herkend wordt. Ondanks dat we daar een stemvervormingsprogramma overheen kunnen gooien, maar hij is daar toch heel erg bang voor. Dus dan, ja, dan stopt dat. Dus dan moet je helemaal opnieuw beginnen. Dus het varieert, zeg maar, met wat we hebben. Dus voor sommige groepen hebben we wat meer dan voor andere groepen. En verder kijken we ook of een taal geschikt kan zijn voor meerdere groepen tegelijkertijd. En dat is eigenlijk wel een beetje een recente ontwikkeling, want we hebben onze partners die in China zelf zitten en die dus bijvoorbeeld naar die dorpen gaan. En daar ontdekken dat een taal die we eigenlijk hadden bedoeld voor een andere bevolkingsgroep, dat die daar ook begrepen wordt. Dus dan bereik je in één keer veel meer mensen.
Ja,
ja.
En we hebben het al eerder genoemd, maar die programma's die we maken, die worden allemaal lokaal gemaakt.
Ja, alleen voor China ligt dat wel net even wat ingewikkelder. Want we hebben geen kantoor in China.
Dat kan gewoon simpelweg niet.
Nee, dat is veel te gevaarlijk.
Ja.
Want dan roep je eigenlijk op je af van hallo overheid, hier zijn we, je moet ons hier hebben. Dus dat hebben we niet.
Ik snap dat je daar dan niet te veel over kunt vertellen, maar... Misschien kun je toch een klein tipje van de sluier lichten van hoe werkt zoiets dan? Als je niet een kantoor kunt hebben in China, gaat het allemaal dan onder de radar? Is het allemaal ondergronds of hoe zit dat?
Ja, ja. Ik zal daar in een andere aflevering nog wel wat meer over vertellen. Want dan gaat het ook over dat verscherpte toezicht. Maar wat de teams eigenlijk doen is proberen zo onzichtbaar mogelijk te blijven. En daarnaast werken we ook buiten China. Dus Singapore noemde Tjert net al. Dat is een hele mooie uitvalsbasis. Er zitten ook veel Chinezen. Dus daar worden ook opnames gemaakt. Ja.
In hoeverre is spiritualiteit en godsdienst en bezig zijn met religie een groot thema in China?
Nou ja, het stond van oorsprong bekend als het goddelijke land. En boeddhisme, taoïsme, voorouderverering, dat speelde best wel een rol. Maar Jed noemde het al, met het huidige regime is dat gewoon sterk veranderd. En zetten ze veel meer in op het atheïsme. Dus voor Chinezen om uit te komen voor religie of spiritualiteit, dat is heel erg moeilijk. Daar moet je echt wel goed over nadenken, wil je dat doen? Maar we zien anderzijds ook wel weer dat er wel belangstelling voor is.
Want Jed, je hebt lesgegeven theologie in Hongkong. Herken je dit, wat je ook zegt?
Nou, een van de interessante verschillen tussen Hongkong en mainland China is dat Hongkong, dat de religie overal aanwezig is in Hongkong nog. Er is in Hongkong geen culturele revolutie geweest. Dus overal zie je de bloemenoffers of de beeldjes of op straat. En de festivals en de tempels, die zijn overal, die zijn ook worden ook bezocht. Hè. Je hebt natuurlijk het belangrijke moment is het nieuwe jaar. Nou, je weet niet hoeveel mensen dan op de been zijn in de tempels, met name. Dus in die zin is religie volstrekt aanwezig.
Maar vooruitkomen dat je christen mensen wat lastiger.
Dat is een ander verhaal natuurlijk. Ik heb het nu over de Chinese tradities. In Hongkong is dat ook anders, want in Hongkong is de kerk ook aanwezig. Ook in allerlei opzichten. Alle denominaties die je kunt bedenken zijn er in Hongkong. Dus het is allebei aanwezig, om het zo maar te zeggen. En Hongkong is een internationale stad, dus je hebt ook moskeeën, je hebt hindoe-tempels, je hebt Sikhs. Dat is een iets ander beeld. Want in China zijn op een gegeven moment, in de periode van de culturele revolutie, alle tempels ongeveer verwoest. En voor een deel, bijzonder genoeg, opgebouwd nu als toeristische trekpleister. In China moet je ervoor betalen als je een tempel wilt bezoeken.
Het is weer tijd voor een leuke wetenswaardigheid over China. Dus ik zou zeggen, luister even mee.
Wist je dat?
Wist je dat?
Wist je dat?
Dat wist je niet.
Wist je dat?
Wist je dat het in China helemaal niet onbeleefd is om midden op straat een flinke rochel uit te spugen? Ook mag je na een maaltijd een flinke boer laten. Daarmee laat je weten dat het eten je goed gesmaakt heeft.
Cheers, ik kijk naar jou. Ja. Vertel.
Ja, nee, dat is inderdaad wel... dat is even wennen af en toe. Ja, ik kan niet zeggen dat het algemeen is, maar het is heel normaal als mensen dat doen inderdaad.
Wat is dan het meest bijzondere wat jij meegemaakt hebt in je tijd dat je in China woonde?
Nou, dat mensen inderdaad, als het om eten gaat, dat mensen inderdaad alles eten. Van wat je voorgeschoteld krijgt, als het gaat om vlees met name. Het hele dier, de hele kip, bij wijze van spreken. Dat is wel even verder, ja.
Maar de hele kip?
Ja, ja, tot en met de poten en de kop en de kuif, of heet dat, de kam. Er wordt inderdaad iets anders gegeten wat dat betreft.
En jij deed daar ook vrolijk aan mee?
Nee, ik kan niet zeggen dat ik daar vrolijk aan mee.
Joke, je hebt natuurlijk meerdere projecten in heel Azië. Wat je net hoorde, hè, over dat boeren en dat spugen. Zie je dat alleen in China of zie je dat in meerdere landen in Azië?
Nee, dat is inderdaad wel breder. Dat is wel heel herkenbaar. En wat jij ook zegt, dat je alles opeet. Ja. Maar dat heeft er ook wel mee te maken dat vlees niet heel erg gewoon is om te eten. Kijk, wij zijn gewend om zo'n beetje elke dag een stukje vlees bij onze maaltijd te hebben. Dat hebben zij niet. Dus als ze dan een keer iets hebben, dan moet je daar ook volledig gebruik van maken. Maar ik heb inderdaad ook wel erg moeten wennen aan dat spugen bijvoorbeeld. Als je op straat liep en je zag iemand iets eten, dan moest je gewoon echt...
Wat je dan niet doorkrijgt, is dat spugen. Ja. Oh,
Okay. En wat is wat dat betreft het meest bijzondere wat jij meegemaakt hebt?
Toen ik in Papua-Nieuw-Guinea was, kauwden ze ook op die speciale noten. Eigenlijk is het een beetje drugsachtig. Betelnoten, ja. En daar moest je echt wel goed voor uitkijken. En ze konden ook echt heel gericht spugen. Dus af en toe moet je echt wel een sprong opzij maken. Ja.
Tjeert, je benoemde het al. Hè? De eenkindpolitiek die China jarenlang gehanteerd heeft. Kun jij ons kort meenemen in de motivatie van de Chinese overheid om zich zo direct te bemoeien in het leven van de burger?
Nou ja, dat was natuurlijk uiteindelijk een sociaal-economische beslissing. Die met overbevolking of angst voor overbevolking te maken had. Het is mee ontwikkeld door een Nederlandse ingenieur trouwens. Dat beleid, dat demografisch beleid. Dat is heel bewust hadden te maken met het tegengaan van overbevolking. En het bevorderen van de welvaart voor een toekomstig kleinere bevolking.
Het feit dat China een eenkindpolitiek heeft gevoerd is mede te danken aan de Nederlander, begrijp ik.
Dat was een Nederlandse ingenieur van de Universiteit van Twente. Was betrokken bij de ontwikkeling van dat beleid. Ja.
Veel ouders wilden een zoon, hè? Ja, we lazen ook wel in de kranten dat veel meisjes geaborteerd werden. Betekent dat ook dat er nu veel meer mannen zijn in China dan vrouwen?
Ja, het is een probleem. Het hoort een beetje. Het is een traditie die in andere landen van Azië wel aanwezig is. India bijvoorbeeld ook. Het heeft te maken met familietradities natuurlijk. Hè. De mannelijke lijn is de belangrijke lijn. Dus dan wil je in ieder geval ook een zoon. En als die niet komt, dan dat is een kwestie van wachten. En die traditie is er helaas, kun je zeggen, geweest al langer. Dat is niet alleen maar in deze periode aan de orde. Maar het is nog steeds aan de orde. En als je dan maar één kind mag hebben... Je krijgt dus, afgezien van het geaborteerd worden van meisjes, ook het illegaal maken van meisjes. Als het een meisje was, werd het eventueel niet aangegeven. En dan werd pas de volgende, als dat een jongen was, werd die aangegeven. Of als mensen een tweede kind kregen, een beetje hetzelfde verhaal, dan werd dat kind niet aangegeven. Want als je dan eventueel betrapt werd, kreeg je een hoge boete.
Ja?
Je kreeg de verhaal van dat het tot 50.000 euro in euro's was.
50.000 euro?
Ja, heel hoog. En dat je kon ontslagen worden als je ambtenaar was. Of bijvoorbeeld in het onderwijs werkte. Dus het kon echt consequenties hebben. En dan heb je ook allerlei verhalen over, niet alleen maar over meisjes, maar ook over gehandicapte kinderen. Ja, droevige verhalen. Als de overheid op die manier ingrijpt. Nu wordt gezegd dat leger van ambtenaren, van die controleambtenaren, wordt ingezet voor algemene doeleinden. Dus in die zin dat het ambtenaarapparaat er gewoon nog altijd is. Maar die controle was het dus ook.
Die politiek heeft ertoe geleid dat tussen 1970 en 2013 336 miljoen abortussen zijn uitgevoerd in China. Schrik je ervan als je dit soort dingen
doet? Ja, dat is een afschuwelijke consequentie van dit beleid. Nogmaals, je moet niet vergeten dat ook bij een traditie hoort die in andere landen aanwezig is. Hè? Dus dat die feminicide, zoals dat dan heet, het doden van meisjes, ook het doden van meisjes na de geboorte, bijzonder genoeg, dat gebeurde ook. Dat was dan inderdaad die traditionele keus. Waardoor, dus dat zijn natuurlijk weerzinwekkende cijfers, kun je zeggen. En dan het verhaal van het mannenoverschot daardoor. En tegelijkertijd heb je tegenwoordig ook het verhaal van het vrouwenoverschot. In de zin van dat niet iedereen zomaar met een man of een vrouw van een lagere status wil trouwen. Dus je hebt door de verbeterde onderwijsomstandigheden heb je hoogopgeleide vrouwen die niet zomaar willen trouwen met laagopgeleide mannen. En laagopgeleide mannen komen dus ook heel veel moeilijker aan de vrouwen, om het zo te zeggen. Omdat ze niet in de economische omstandigheden zijn.
Ja, de vrouwen kunnen gewoon simpelweg iets kieskeuriger zijn wat dat betreft. Ja. Wat gebeurt er in een samenleving waarbij er meer mannen zijn dan vrouwen?
Nou ja, dan, een van de andere, laten we zeggen, negatieve effecten is dan de handel in vrouwen. En dat gebeurt in China ook met het halen van vrouwen uit landen om China heen. Uit Vietnam of uit Cambodja. En dan krijg je een soort moderne slavernijachtige dingen. Dat is ook een negatief effect.
Veel sociale problematiek.
Ja. Ja.
Als we het hebben over die één-kind-politiek in China, waarbij met name dus jongetjes werden geboren de afgelopen decennia. Ik kan me voorstellen dat die jongetjes dan ook opgroeien als prinsjes.
Ja, dat groeien ze ook echt op. Ja, die kinderen worden natuurlijk echt verwend. Als enig kind worden kinderen verwend. En dat is ook een probleem. En dat levert ook allerlei stress op. Bij de kinderen en bij de ouders.
Stress? Hoezo? Ja. Hoezo?
Nou, stress om te presteren. Je hebt in China het beeld van die examens ook al. Dat zijn de iets oudere kinderen. Maar dat is een van de verhalen. Elk jaar opnieuw, net als in Nederland de CITO-toets of het eindexamen. Heb je in China ook heel massaal heb je dan de eindexamens. Nou, dat is het belangrijkste moment van het leven voor kinderen. Dus dat moeten presteren, dat is niet alleen maar thuis, maar ook op school natuurlijk. En in een land waar zoveel mensen wonen, is dat alleen maar sterker.
Dus aan de ene kant worden ze verwend tot met.
Ja.
En aan de andere kant ligt ook wel een hele hoge druk op hun schouders.
Ja.
Want ze moeten presteren. Ze moeten de eer van de familie hoog houden. De familie weer een stapje verder brengen.
Ja, klopt, ja. Ja.
Ik kan me voorstellen dat dat ook wel tot problemen leidt. Mentaal misschien?
Nou ja, inderdaad. En dat is niet echt overal aanwezig. Een van de bijzonderheden is ook dat in China er nauwelijks speciaal onderwijs was bijvoorbeeld. Dus dat kinderen die niet voldoen aan de normen. Dan ook sneller in de marginaliteit verdwijnen eigenlijk. Dus het is ook in die zin inderdaad een beetje een wedloop om hoger op te komen. Dus je moet inderdaad wel, in China moet er echt wel wat gebeuren als het gaat om het aanpakken van dit soort problemen. Ja.
Joke, als we het hebben over die demografische ontwikkelingen. Als je China dan legt naast andere landen in Azië, wat voor parallellen en wat voor verschillen zijn er dan?
Wat ik wel interessanter vind is het één-kind-politiek dat eigenlijk de verwachting is dat de bevolking afneemt. India neemt juist heel erg toe. En de verwachting is ook dat India China gaat inhalen. Ze zitten nu op 1,32 of 1,34 miljard inwoners. Dus dat komt steeds dichter bij China. Ja. Dus dat is wel heel interessant.
En China en India zijn grote concurrenten van elkaar.
Ja. Mm-hmm.
Leeft dat nog onderling gedoe op?
Nou, ze hebben een korte oorlog gehad ook, in de jaren 60. Dit is op dit moment niet een speciaal soort spanning, maar er is een gemeenschappelijke grens waar wel spanning geweest is. En die is niet helemaal verdwenen in ieder geval. Maar in het algemeen leeft dat niet zo van, we moeten naar India, tegen India of zo. Nee, dus, dan is het meer de Verenigde Staten.
India is niet de aardsvijand, dat is echt de VS.
Dat kun je niet zeggen. Nee. Nee.
In Nederland is er sprake van vergrijzing. Hoe is dat in China?
In China ook. Omdat er dus veel minder kinderen geboren werden, is dat daar sneller gegaan dan voorzien. Want dat is dan de demografische lijn. Mensen worden gewoon ouder. Omdat er minder jongeren zijn in verhouding tot wat het was. In China lag het kindertal ook behoorlijk hoog. Ik weet niet uit mijn hoofd hoeveel dat vroeger was, maar dat waren grote gezinnen. Met die kleine gezinnen van nu. Zijn de consequenties ook voor de kinderen van dat hun ouders of grootouders een veel kleinere groep van mensen hebben die hen zou kunnen ondersteunen in hun ouderdom.
Maar er is wat dat betreft niet een soort stimulans vanuit de overheid om juist meer kinderen te krijgen. Het is nog steeds drie kinderen.
Ja, ja. Men is zich zeer bewust van het feit dat het wel nodig is. Maar of het gebeurt, daar is geen controle op. Mensen worden niet gedwongen om kinderen te krijgen.
Dat zou weer doorstaan naar de andere kant wat dat betreft. We gaan weer afronden, Tjeerd en Joke. Bedankt voor jullie komst. Maar we gaan afronden met een lied wat jij meegenomen hebt, Tjeerd. Waar gaan we naar luisteren?
Dat is een lied dat ik in Hongkong heb leren zingen. Unreserved Love. Een van de liederen die wij daar in onze ochtendgebeden of kerkdiensten ook vaker zongen. Een unreserved love. Een liefde die er altijd is, zonder voorbehoud.
Mooi. Dankjewel. Heel graag tot de volgende keer.
Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Wil je meer weten over ons werk in China en in andere landen? Ga dan naar www.twr.nl/wereldreis.